Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. En des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart, hen gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 38e psalm het 11e en het 12e vers. De schriftlezing is uit het Lucas-evangelie, het 23e hoofdstuk, de versen 26 tot en met 43. Lucas 23, de versen 26 tot en met 43. En in aansluiting op de lezing van de schrift zingen wij het 4e vers van Psalm 22. Al wie mij ziet, bespot mij, boos te moe. Psalm 22, vers 4. En daarna doen wij belijdenis van ons geloof.
En als zij hem wegleiden, namen zij een Simon van Cyrene, komende van de akker, en legden hem het kruis op dat hij achter Jezus droeg. En een grote menigte van volk en van vrouwen volgden hem, welke ook weenden en hem beklaagden. En Jezus, zich tot haar kerende, zeide: Gij dochters van Jeruzalem, weent niet over mij, maar weent over uzelven en over uw kinderen. Want ziet, er komen dagen in welke men zeggen zal: Zalig zijn de onvruchtbaren en de buiken die niet gebaard hebben en de borsten die niet gezoogd hebben. Als dan zullen ze beginnen te zeggen tot de bergen: Valt op ons, en tot de heuvelen: Bedekt ons. Want indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden? En er werden ook twee anderen, zijnde de kwaaddoeners, geleid om met hem gedood te worden. En toen ze kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, kruiserden zij hem aldaar. En de kwaaddoeners, de een ter rechter en de ander ter linkerzijde. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En verdelende zijn klederen, wierpen zij het lot. En het volk stond en zag het aan. En ook de oversten met hen beschimpten hem, zeggende: anderen heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf een verlosse. Zo hij is de Christus, de uitverkorene Gods. En ook de krijgsknechten tot hem komende bespotten hem en brachten hem edik. En zeiden, indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos uzelven. En er was ook een opschrift boven hem geschreven met Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters. Deze is de koning der Joden. En een der kwaaddoeners die gehangen waren lasterde hem zeggende, indien gij de Christus zijt, verlos uzelven en ons. Maar de andere antwoordende bestrafte hem zeggende, vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? En wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen strafwaardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus, Heere, gedenk mijner als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem, voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Gemeente, het woord van de Heere voor de prediking van dit uur vinden we in het gelezen schriftgedeelte in het Lucas-evangelie hoofdstuk 23 en daarvan de versen 39 tot en met 42. Lucas 23, vers 39 tot en met 42. En een der kwaaddoeners die gehangen waren, lasterde hem, zeggende: indien gij de Christus zijt, verlos u zelf en ons. Maar de andere antwoordende bestrafte hem, zeggende: vreest gij ook God niet, en daar gij in hetzelfde oordeel zijt? En wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen strafwaardig hetgeen we gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus: Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Tot zover. We gaan samen de Heer om zijn zegen bidden. En dat betekent dat wij ook nu in onze gebeden voorbeden en dankzegging willen doen. Dankzegging voor broeder en zuster Weerstand uit wijk 5, die mochten gedenken hoe de Heer hen 50 jaar lang in de band van het huwelijk heeft willen sparen. Dankzegging ook voor Diana van de Heuvel, Hoiland 61, die uit het ziekenhuis mocht thuiskomen. In Emmeloord is dat Jeannette Vries, Curaçaostraat 15. En zuster Koster Visser, kleine Fok 12. En broeder de Vries, Zuiderzand 1. Laten wij samen Gods aangezicht zoeken. Heren, ook in dit middaguur geeft u ons uw goddelijk woord en we danken u daarvoor. Voor het feit dat dat ook in het midden van de gemeente nog weer verkondigd mag worden. Daar hangt zoveel van af, van de prediking van het woord. Want dat is toch het middel dat u gebruikt en gebruikt hebt en nog wilt gebruiken om zondaren zalig te maken. Wij kunnen ons wel gaan behelpen, zoals dat vaak gebeurt in kerkdiensten, met allerlei vindingen van mensen, om het een beetje te verfraaien en op te knappen en een beetje meer naar onze smaak in te richten. Maar daar hebt u nooit een belofte aan verbonden. U hebt wel een belofte verbonden aan de prediking van het woord. U hebt het beloofd, Heere, dat door de dwaasheid van de prediking gij zalig zult maken ieder die gelooft. En dat door het woord, door de prediking van het woord, het geloof gewerkt wordt. Heere, wat is dat dan een rijk en een heerlijk en een machtig middel in uw hand gebleken. De eenvoudige boodschap en de doorgeven daarvan, de uitleg van de schriften en de toepassing daarvan. Wat is dat een machtig middel gebleken. Daarmee gingen de apostelen op pad. Meer hadden ze niet, meer behoefden ze ook niet te hebben. Daarmee zijn de zendelingen ook naar deze lage landen bij de zee gekomen. En meer hadden ze niet, en meer hoefden ze niet te hebben dan de woorden van het eeuwige leven, zoals gij die gegeven hebt. En toen u daar uw Heilige Geest bij gaf, Heere, toen gebeurden er wonderen. Toen werden mensen van dood levend. Toen gingen harten die gesloten waren open. Toen hebt ge uzelf geopenbaard, uzelf gegeven. Toen hebt u mensen uit het rijk van en onder de heerschappij van de boze vandaan getrokken met kracht. En ze overgebracht onder uw koninklijke scepter. En ze gewillige onderdanen van u gemaakt. Heere, dat wonder kon door niets en door niemand tot stand gebracht worden. Maar gij hebt het gedaan. Zonder toverkunsten, zonder bezweringsformules, zonder indrukwekkende en hele bijzondere rituelen. Maar u hebt dat gedaan door het eenvoudige woord dat in stilte werd toegepast door de Heilige Geest. En daar stond de wereld niet versteld van, maar daar is de wereld wel door veranderd. Dat was niet opzienbarend, Dat was niet zodanig indrukwekkend dat de wereld er inderdaad van onder de indruk was, zoals de wereld dat doet wanneer ze voor zichzelf laat trompetten, en zoals de wereld dat doet wanneer zij haar reclame maakt. Maar dat eenvoudige, stille werk van woord en geest, van geest en woord, heeft wel mensen aan de macht van de hel ontrukt en ze op weg naar de hemel geplaatst. En er zijn wel veranderingen door tot stand gekomen, heren, die zo groot zijn dat ze ons bevattingsvermogen te boven gaan. Want dat is wat, als u mensen van dood levend maakt, als u ze van slaven der zonde maakt tot kinderen Gods, als u ze bij Satan vandaan trekt en als u ze aan de Heere Jezus verbindt. Heren, wat een wonder. En dat wonder moeten wij nu ook kennen. Dat moest die moordenaar kennen die aan uw zijde gekruisigd was. En dat moeten wij ook kennen. O God, wij bidden van u dat u ons dat genadegeheim leren wilt. Voor het eerst of bij vernieuwing. Zelfs al kennen we er wat van, zelfs al weten wij van die overgang in ons leven, dan nog, heren, blijven we op u aangewezen ook voor het onderhoud van dat nieuwe leven en voor de verzorging en voor de bescherming en voor de bewaring ervan. En zo wordt de mens nooit zelfstandig, zo kan die het nooit zonder u doen. Uw kinderen denken dat wel eens en ze leven ook wel eens zo, alsof ze het zouden kunnen. Maar wat komen ze er bedrogen mee uit? En het is dat u de getrouwe blijft, anders kwam er zelfs nadat we uw genade hebben leren kennen nog niets van ons terecht. Maar blijf gij nu ook zorgen, heren, voor het werk uw handen, en wilt gij ook vernieuwen en voortzetten en voltooien wat u begonnen bent te doen. Mogen wij u bidden om uw zegen. Als wij in deze uren opnieuw een blik mogen slaan op de lijdende zaligmaker die aan het kruis vernederd en tegelijkertijd aan het kruis verhoogd werd, en die daar nu ook vrucht op zijn arbeid mocht ontvangen. Heren, mogen wij u bidden om ons geloofsogen te geven, opdat we zien mogen wie gij, Heere Jezus Christus, waarlijk zijt. Zoals u geloofsogen gegeven hebt aan die moordenaar. Ach, we hebben het niet verdiend. En als u ons aan ons lot zou overlaten, dan zouden wij niets te murmureren hebben. Als u ons zou behandelen als die andere, aan de andere kant, die in het oordeel was, maar die geen reden vond om tot u te vluchten en om op uw genade te vertrouwen, en die stierf in zijn zonde. Als u ons zou behandelen zoals hij behandeld werd, dan moesten we nog zeggen, u bent recht in al uw weg en werk. Dan moesten we nog erkennen, heren, dat u rechtvaardig zijt. Want wij toch rechtvaardiglijk, wij ontvangen strafwaardig hetgeen we gedaan hebben. En zelfs van de eeuwige straf moeten we dat belijden. Maar heren, maak nog onderscheid waar het niet is. En gedenk ons ten goede. En zegen ons met uw genade. En bezoek ons met uw heil. En vergeef ons onze zonden. En vernieuw ons leven door uw geest. En schenk ons dat heil in al zijn rijkdom, zoals u dat geeft aan al de uwen. Heren, we bidden u, wees dan in ons midden en werk in ons midden. En laat het woord gepreekt mogen worden met kracht en met majesteit en met gezag, zodat het ook in de gemeente gevoeld mag worden, heren, dat dat woord van u gezaghebbend is. Dat dat woord autoriteit heeft. Dat dat woord geen mensenwoord is. Maar dat dat woord doordringt in het binnenste van ons bestaan. Laat het in de gemeente gevoeld mogen worden, heren, dat u zichzelf niet onbetuigd laat, maar dat u de werken doet die nodig zijn om mensen te vernederen en te verhogen, om ze in het stof te doen buigen, maar om ze ook tot de hoogte van het geloof te doen klimmen, opdat zo uw naam door dit alles heen nog verheerlijkt en groot gemaakt mag worden. Heere, zegen ons en vergeef ons alle zonden. Wij bidden u voor hen die hier niet kunnen zijn. We dragen onze zieken aan u op. Allemaal, waar ze zich ook bevinden, thuis of in een ziekenhuis. En we noemden elkaar zojuist de namen van hen die op dit ogenblik in een van de ziekenhuizen verblijven. We dragen ze aan u de Heere op, Heere. Als we elkaar de namen noemen, dan is dat om nog eens een keer elkaar te herinneren aan het feit dat er uit ons midden inderdaad een weg van beproeving moet gaan. Dan is dat ook met de bedoeling dat we elkaar eraan herinneren dat als één lid lijdt, alle leden lijden. Dan is dat ook om elkaar eraan te herinneren, Heren, dat we met hen en voor hen de weg tot de troon van uw genade zullen gaan. En dat willen we zo ook samen doen. Met hen en voor hen bidden dat u helpen wilt, dat u uitkomst wil geven, dat u herstel wil schenken, dat u bewijzen wilt dat u ook de God zijt die lichamelijke noden kent en dat u ook de krankheden lieflijk, liefderijk wilt genezen. Doe dat, o Heere, en betoon het dat gij nog een genadig God zijt. In hun alle leven, het zij dat ze bij de ouderen horen, het zij dat ze nog in de jeugd van hun leven zijn. Heren, u weet al die omstandigheden, u weet al de zorgen, de vragen, maar gij zijt ook machtig om te helpen, boven bidden en denken zelfs. We danken u ook, Heren, voor voorrechten aan een aantal gegeven, voor een echtpaar dat lange jaren samen gehuwd door het leven mocht gaan. Voor een aantal gezinnen in de gemeente waar u de vreugde hebt gegeven dat ze opnieuw een kind uit uw handen mochten ontvangen. Dat zij een kind kregen toevertrouwd, opdat zij het zouden opvoeden en opdat zij ervoor zouden zorgen. Heren, spaar en zegen die kinderlevens en wees met de ouders en met de hele gezinnen en laat uw geest daar wonen en werken. Dankzegging ook voor iemand die uit het ziekenhuis mocht thuiskomen, die door u geholpen werd tot nog toe en die het voorrecht mocht ontvangen dat ze weer thuis mocht komen. Heren, zo zijn er allerlei redenen die ons dankbaar moeten stemmen en die ons ook u de Heere zouden moeten doen verheerlijken vanwege de onverdiende gunstbewijzen aan ons nog bewezen. Wees ons nu verder ook nabij. Zegen het werk onzer handen, zegen alles wat gedaan wordt, ook vandaag nog in dienst van het evangelie. Bekroon de arbeid, Heere, door zondaren te trekken en aan u en aan uw dienst te verbinden. Bescherm en bewaar uw volk over de ganse aarde. Maak uw dienstknechten bekwaam en getrouw tot de arbeid waartoe gij hen roept. En herstel daartoe ook dominee Bos tot gezondheid. En geef dat hij ook weer de arbeid mag verrichten waartoe gij hem in het midden der gemeente roept. Heere, we bidden u, wees ons in alle dingen een horend en een verhorend God. En doe ervaren dat het niet te vergeefs is om tot u de toevlucht te nemen en om op u en op uw woord te hopen. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan u zingen uit de 41ste psalm. Psalm 41, het derde en het vierde vers. De tekst van vanmiddag verplaatst ons naar Golgotha, waar intussen de Heere Jezus samen met twee anderen, twee kwaaddoeners, twee moordenaars, zoals ze genoemd worden, aan het kruis genageld is. En de Joden die zijn kruisdood geëist hebben, hebben hun zin gekregen. Pilatus heeft, hoewel hij overtuigd was van de onschuld van de Heere Jezus, hem toch overgegeven naar de wil van de Joden en hij heeft hem laten kruisigen. En aan dat kruis, aan dat vloekhout, moet de Heere Jezus nu gaan sterven. De smadelijke, de smartelijke, de gevloekte dood. Voordat het zover is, gieten de omstanders nog al hun venijn, al hun toorn, al hun hoon over hem uit. Dat doen de leidslieden van het volk, de overpriesters en de ouderlingen. Daar doet het volk zelf aan mee. Daar doen de soldaten aan mee. Daar doen ook de twee met Christus gekruisigde misdadigers aan mee. Wie waren dat, die twee boosdoeners? Wij weten hun namen niet, we weten hun leeftijd niet, we weten hun identiteit niet. De Bijbel noemt ze moordenaars of kwaaddoeners. Ze waren al eerder veroordeeld. Maar nu, tegelijk met de Heere Jezus, wordt hun vonnis voltrokken. Ook zij worden op deze dag terechtgesteld. Ze worden uit hun cel gehaald waarin ze opgesloten zijn geweest en waarin ze de dag van hun terechtstelling hebben afgewacht. En nu is het dan zover. En ze worden aan Jezus meegegeven als een soort escorte. Dat is natuurlijk van de kant van Pilatus bedoeld om en Jezus en de Joden te kwetsen. Kijk eens in wat voor gezelschap de koning der Joden verkeert. Maar wat mensen ten kwade gedacht hebben en wat Pilatus bedoeld heeft om Jezus ermee te kwetsen en wat Pilatus bedoeld heeft om de Joden ermee te kwetsen, wat mensen ten kwade gedacht hebben, dat heeft ook in dit geval God weer ten goede gedacht. Want door de aanwezigheid van deze twee boosdoeners aan het kruis op Golgotha, de een werd aan de ene en de ander werd aan de andere kant van de Heere Jezus gekruisigd, door de aanwezigheid van deze twee zondaren heeft God aan Jezus gelegenheid gegeven om één van die twee te redden. En zo heeft de gekruisigde zaligmaker van zijn vader tegelijkertijd in zijn lijden een sterke bemoediging ontvangen. Want nu kan Jezus aan het kruis al voordat hij zeggen kan het is volbracht, voordat hij inderdaad alle arbeid gereed gemaakt, afgemaakt heeft. Nu kan hij voor dat ogenblik al zijn verlossersheerlijkheid bewijzen. En nu krijgt hij voordat hij sterven gaat, voordat metterdaad zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, al iets van de vervulling van de belofte te zien. De belofte namelijk dat hij zaad zal zien. Hier is er alleen. Die als vrucht van wat de Heer Jezus aan het volbrengen is in zijn lijden en sterven. Hier is er alleen die als vrucht van dat werk van Christus straks op diezelfde dag nog naar het paradijs mag. Nu gaat het in de woorden van onze tekst met name om die ene. Die ene van deze twee. Die ene die bekeerd wordt. Die tot geloof komt. Was er voordat hij naar Golgotha kwam al wat bij hem? Leefde er al wat in zijn hart? Was er al een zaadje van het evangelie gaan ontkiemen? Deelde hij al in beginsel in de vreze des Heren? Lag er al werk van de Heilige Geest in zijn ziel? Zij dat dan zei dat dat dan allemaal nog verborgen was gebleven en dat het nog niet tot openbaring was gekomen. Gemeente, wij moeten niet speculeren. En wij moeten ook niet meer willen weten dan wat de Heere ons in zijn woord openbaart. En er is geen enkele grond om te veronderstellen dat er bij deze man al wat was. Als hij op Golgotha aankomt, komt hij daar als een onbekeerde zondaar. En hij gaat straks op Golgotha sterven. En hij gaat God ontmoeten, want het is toch inderdaad sterven en daarna God ontmoeten, voor je rechter verschijnen. Hij gaat sterven, hij gaat God ontmoeten, maar hij kent niet de genade Gods en de vergevende liefde des Heren. Hij kent God zelfs niet. Moeten we dat weten? Ik denk dat we dat gemakkelijk kunnen afleiden uit wat niet Lucas, maar wel Matthäus en Marcus ons allebei vertellen. Want ik zei zo pas, als het gaat over die spot die door de Joden, door de leidslieden en door het volk zelf over de Heere Jezus wordt uitgegoten, waar ook de Romeinse soldaten aan meedoen. Als het over die spot gaat, dan vertellen Marcus en Luc en Matthäus ons beiden dat desgelijks zeiden ook die met hem gekruisigd waren, allebei. Zij deden dus ook mee. Zij hoonden de heiland ook. Zij zeiden ook, doe eens een teken. Kom eens af van het kruis. Dan zullen we u geloven. En deze medekruiselingen zeiden er nog wat bij. Kom niet alleen zelf van het kruis af, maar haal ons er ook eens af. Dat deden ze allebei. En er is niets wat in het voordeel van deze ene pleit. Hij is net zo goed als de ander, een boosdoener. Een zondaar. Iemand met een verknoeid leven. Iemand die de wet gebroken en geschonden heeft. Al was hij een Jood, dat wil zeggen een verbondskind. Al droeg hij het teken van het verbond in zijn vlees. De besnijdenis. Hij kende de God van het verbond niet. Hij kende de genade van het verbond niet. Hij was een spotter. Hij was een boosdoener. Die tot aan het einde toe volhardt in het kwaad. Oh, ik begrijp dat wel. Dat zij spotten. Begrijpt u dat niet? Is de laatste dag van hun leven en dan moeten ze zo'n pijnlijke dood sterven. En als Jezus er nou niet geweest was, en als hij nou niet vandaag met alle geweld veroordeeld en terechtgesteld had moeten worden, dan hadden ze misschien de paasdagen over nog in leven gebleven. En misschien hadden ze dan nog gelegenheid gehad om op de een of andere manier aan dat vonnis te ontsnappen. Want zolang er leven is, is er hoop, niet waar? En blijft ook een ter dood veroordeelde nog hopen dat er nog misschien op een bepaald ogenblik verlossing kan komen. Maar al die hoop is nu weg. Ze moeten gaan sterven vandaag. Dankzij Jezus. Dankzij het feit dat hij aan het kruis moet sterven, moeten zij mee. Alsof ze zijn dienaren zijn, zijn ministers. Geen wonder dat zij die onbekeerd zijn en die verhard in het kwaad zijn, zich nu ook niet ontzien om hem met verwijten te overladen. Ik begrijp dat best. Al maakt dat hun schuld natuurlijk niet minder. Maar als we dat dan begrijpen, dan zijn we toch ook al zover, gemeente, dat wij in deze moordenaar iets van onszelf herkennen, of niet? Dan zijn we toch ook al zover dat wij in wat de Heere ons in deze moordenaar tekent, ons een portret van onszelf voorhoudt. Wat? Een portret van onszelf? Zijn we dan net als hij? Net als die twee? Misdadigers? Nou, hebt u dat dan nooit gezien in uw leven? De vijandschap tegen God en tegen Christus? Hebt u dat dan nooit gezien? dat we brekers en schenders van Gods heilige geboden zijn? Hebt u dat dan nooit gezien, dat we de Heere onthouden waar hij recht op heeft, de eer van zijn naam? Hebt u dat dan nooit gezien, dat wij misdadigers zijn die van Gods wegen zijn afgeweken en die gedaan hebben wat kwaad is in zijn ogen? Dat we zijn eer geroofd hebben, dat we de talenten die hij ons gegeven heeft hebben misbruikt en in dienst van de zonde gesteld. Dat we onze ogen, onze gedachten, onze hersens, onze lichaamskrachten gebruikt hebben om ermee te zondigen. Onze mond om het verkeerde te zeggen, onze ogen om naar het verkeerde te kijken, onze gedachten om het verkeerde te denken. Nooit erg in gehad. Ja, maar het is toch niet in diezelfde mate gegaan als bij die moordenaar aan het kruis? We zijn toch nog niet ter dood veroordeeld en dan op grond van recht omdat we iemand van het leven beroofd hebben? We hebben het... Oh nee, dat niet. Dat niet. Maar die zijn broeder haat is ook al een doodslager. Is ook al een doodslager. En die in onmin en in vijandschap en in hatelijkheid tegenover zijn naaste leeft, staat bij God ook al te boek als een misdadiger. En dat is nog maar één aspect en één terrein en één facet van ons leven en één van de geboden van de Heere. Breid dat nou eens uit. En denk ook eens aan die positie waarin die man verkeert. Hij moet gaan sterven vandaag. Daar ontkomt hij niet aan. En hij heeft geen enkele macht en mogelijkheid om zich uit de greep van de dood los te wrikken. Hij kan niks doen voor zichzelf. De manier waarop hij daar nu hangt, vastgespijkerd, illustreert zijn machteloosheid. Handen en voeten zijn vastgespijkerd. En er is geen denken aan dat hij nog eens een keer normaal op zijn voeten zal kunnen lopen en zijn handen nog eens normaal zal kunnen gebruiken. En er is geen denken aan dat hij uit deze toestand zichzelf zal kunnen verlossen. Zijn uren zijn geteld. Nog even, en hij weet het, want morgen is het paasfeest. Morgen is de Sabbat van het paasfeest. Nog even, deze middag nog. Deze laatste uren van de dag nog. En dan moet hij sterven. En hij weet er eigenlijk ook genoeg van, krachtens zijn opvoeding en krachtens zijn Jood zijn, dat een iegelijk die aan het hout hangt vervloekt is. Zijn ziel die op het punt staat zijn lichaam te verlaten, zweeft als het ware al boven de gapende muil van de hel. Dat is zijn toestand. En daar kan hij niets aan veranderen. Als daar nog wat aan veranderd wordt, dan kan God alleen dat doen. Nou, die hopeloosheid. Niet in die mate wellicht. Alhoewel, dat weet ook een mens nog niet. Maar die hopeloosheid is ook ons deel. Wat kunnen wij er nou aan doen om onszelf aan de greep van de Satan te ontrukken? Wat kunnen wij er nou aan doen om onszelf aan de macht van het kwaad te ontworstelen? Wat kunnen wij eraan doen? Door wat voor soort verbetering en dat door wat voor soort opknapbeurt kunnen wij onszelf aangenaam maken bij God om te ontvlieden de toekomende toorn? In welk opzicht moeten wij dan aan het werk gaan? Wat kunnen wij eraan doen? Moet een mens niet ook eens een keer leren wanhopen aan zijn eigen mogelijkheden en gaan inzien dat het ergens anders vandaan moet komen? Zal hij ooit nog behouden worden? En dat heeft die man u geleerd, deze moordenaar waar we het over hebben. Die heeft geleerd dat het vanuit een andere bron moet komen. Hoe het allemaal gegaan is, gemeente, ach, de Heere heeft zich de vrijheid voorbehouden om het heel beknopt te vertellen. en er geen uitvoerig verhaal van te maken, want tenslotte gaat het ook niet om die man, maar het gaat om de zaligmaker die aan het middelste kruis hangt. Maar wat er dan gebeurd is in het leven van die man en hoe het dan gegaan is, dit is er gebeurd. Op een bepaald ogenblik is hij gaan zwijgen. Hij heeft meegespot. Maar er kwam een ogenblik dat hij dat niet meer deed. Hoe dat kwam? Wel, er begon wat in hem om te gaan, wat zich misschien met woorden niet eens allemaal precies laat vatten. Maar dat er van alles en nog wat in hem omging, beter gezegd, dat de Heere in zijn hart aan het werk gegaan is, dat blijkt uit het moment waarop hij straks zijn mond weer wel opendoet. En dan spot hij niet meer, maar dan spreekt hij zijn collega-moordenaar aan. Maar de andere antwoordde en bestrafte hem, zeggende: vreest gij ook God niet, daar ge in hetzelfde oordeel zijt. Nee, hij spot niet meer. Integendeel, hij heeft ingezien wat een kwaad hij daarmee gedaan heeft. En hij heeft ingezien wat een kwaad die andere moordenaar daarmee nog steeds bedrijft. En nu is er, door wat er in zijn binnenste aan het veranderen gegaan is, niet alleen respect gekomen voor God en voor Christus, maar ook bewogenheid met zijn collega. Wat hoort u in die woorden? Vreest gij ook God niet, daar ge in hetzelfde oordeel zijt. Daar hoort u in een belijdenis van schuld en van geloof. En inderdaad, die man is tot bekering gekomen. U vroeg wat er dan met hem gebeurd was en wat er dan aan de hand was met hem, wat er dan plaatsvond. Wel dit: hij kwam tot bekering. Hoe? Zoals de Heere dat altijd doet. Hoe doet de Heere dat dan? Door het woord. Door het woord. Toegepast door de Heilige Geest. Zo werkt de Heere altijd. Er is er nog nooit een geweest van al Gods oprechte kinderen die tot bekering gekomen was, bij wie het buiten het woord omging. En bij wie het buiten de werking van de Heilige Geest omging. Maar bij deze man gaat het dus ook zo. Hoe dan? Heeft hij de Heere Jezus dan wel eens eerder ontmoet en wel eens eerder een woord van de Heere Jezus gehoord? Dat nou blijft haken of dat nou weer terugkomt, ik weet daar niks van. Ik denk dat hij hem vandaag voor het eerst ontmoet heeft. Maar dat was genoeg. Een mens heeft tenslotte maar één ontmoeting met het woord van de Heiland nodig om tot bekering te komen. Het kan bij de eerste, de beste keer al raak zijn. Terwijl er ook zijn die het 10.000 keer gehoord hebben en die nog dezelfde gebleven zijn. Maar het kan bij de eerste ontmoeting en bij de eerste preek en bij het eerste woord al zo zijn dat de Heere er kracht aan verleent en zijn geest aanpaart. En dat het hart dat gesloten was opengaat en dat de wil die onwillig was gebogen wordt. En dat de mens van dood levend gemaakt wordt. Dat is hier gebeurd. Hij heeft het woord gehoord. Welk woord? Het woord dat Jezus sprak. Er was geen andere prediker in die tijd. En wat een zegen dat die man nou vlak bij de Heere Jezus mocht worden gehangen. Dat hij niet op een andere heuvel gekruisigd is, want dan had hij het niet kunnen horen. Maar wat een zegen dat hij vlak naast Jezus hing. Links of rechts, ik weet het niet. Maar vlak bij hem. Zodat hij het hoorde toen Jezus bad: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dat heeft hij gehoord. Daar was hij bij. En dat gebed betrof ook hem. Misschien heeft hij ook het opschrift gezien boven het kruis. Jezus de Nazarene, de koning der Joden. En voorts heeft hij Jezus' houding onder het lijden aanschouwt. En dat was genoeg. Hij heeft daarin zijn veroordeling gehoord. Hij heeft daarin ook gehoord dat Jezus de Messias is, de beloofde. En dat in hem genade is. En op een onnaspeurlijke manier, en die ga ik echt niet naspeuren, op een onnaspeurlijke manier heeft de Heilige Geest dat alles zo in zijn hart een plaats gegeven en zo alles op orde gesteld in zijn ziel, dat hij nou tot bekering en tot geloof gekomen is. En daar zat niet veel tijd tussen, dat kwam tegelijkertijd toen hij wedergeboren werd. En toen hij over de drempel ging, het koninkrijk der hemelen mocht binnengaan door het levendmakende werk van de Heilige Geest, toen ontving hij die tweelingweldaad, de bekering en geloof. En het bleef niet uit, ze zijn er allebei in zijn geloofs- en in zijn bekeringsbelijdenis. Bekering, nou hoort u maar. Hoort u maar wat hij zegt tot die andere moordenaar. Vers 41. Wij toch rechtvaardiglijk. Want wij ontvangen straf waardig hetgeen we gedaan hebben. Wat is dat? Nou is dat geen belijdenis dat hij precies krijgt wat hij verdiend heeft. Deze man zoekt nou niet meer onder de schuld uit te komen. Hij zoekt geen verontschuldigingen meer. Hij praat het niet meer goed. Dat heeft hij misschien gedaan. Hij heeft er misschien om gelachen. Zolang het allemaal nog niet ontdekt was en zolang die allemaal nog niet veroordeeld was, kon hij er misschien ook om lachen en kon hij er de gek mee steken met wat hij allemaal in zijn leven op zijn kerfstok had. En hij heeft er misschien allerlei excuses voor gezocht, want tenslotte, ja, die moord die hij pleegde, die heeft hij misschien wel gepleegd op een Romein, en dat is toch maar een vijand. Toch maar een hater van God en de godsdienst van Israël. Wie weet wat voor excuses een mens allemaal gebruiken kan en wat voor verontschuldigingen hij zoekt om zijn zonde misschien niet helemaal goed te praten, maar dan toch voor een deel begrijpelijk te maken. Maar dat is er dit keer niet meer bij. Hij aanvaardt zelfs de kruisiging als een verdiende straf. Hij weet dat hij ook naar Gods maatstaven gerekend deze dood, deze afschuwelijke, deze gevloekte dood verdiend heeft. Wat doet deze man? Precies hetzelfde als wat David deed. En u twijfelt toch niet aan de oprechtheid van Davids bekering, zoals die in de 51ste psalm door hem tot uitdrukking gebracht wordt. Wat deed David dan? Erkennen dat God rechtvaardig is. Aanvaarden dat God het recht heeft om hem te straffen. Om zijn zonde te bezoeken. Wat deed deze moordenaar? Aanvaarden dat de dood de bezoldiging van de zonde is. En in diepe ootmoed voor de Heere buigen en een welgevallen hebben, zoals er in Leviticus staat, een welgevallen hebben aan de straffen zijner ongerechtigheid. Hij zegt het tegen zijn makker, maar hij zegt het eigenlijk ook tegen de Heere. Heere, wat ik nu draag en wat me nu opgelegd is, ik heb er tegen geprotesteerd en ik ben er in opstand tegen gekomen. Maar ik moet erkennen, het is verdiend. Wij toch rechtvaardiglijk. Wij ontvangen hetgeen we verdiend hebben. Bent u al eens zo ver gekomen, gemeente, dat u onder het oordeel Gods hebt leren buigen? Dat u het voor de Heere hebt uitgesproken, Heere, u bent recht in al uw weg en werk. En als u me geeft wat ik verdien, als u me geeft wat ik door mijn zonde me waardig gemaakt heb, dan is mijn plaats niet meer hier. Dan verdien ik niet langer om in het heden der genade te vertoeven. Dan verdien ik niet langer om het evangelie van genade te horen. Als u me geeft wat ik verdien, wat ik door mijn zonde waardig gemaakt heb, dan zou ik voor eeuwig moeten omkomen. En dan niet zomaar als een erkentenis die we met onze lippen uitspreken, omdat dat nou eenmaal rechtzinnig is en omdat dat zo hoort en omdat dat dan ergens van u verwacht wordt. Maar echt ook met de taal van het hart gesproken. En dan zeg je het niet zomaar. Als een mens dat met zijn hart zegt, dan is dat hart intussen wel gebroken. En dan is die geest intussen wel verslagen. Dan heeft de Heilige Geest ons wel laten zien wie wij zijn. Dat er van ons niks deugt. En dat we daarom, omdat wij vanuit ons verdorven bestaan nooit anders gedaan hebben en ook nooit anders zullen doen dan God tergen en onteren en zijn geboden schenden, dat we daarom niet anders dan dood en verderf waardig zijn. Heren, ik heb het verdiend dat u nooit meer naar me omkijkt. Want tenslotte gaat die man naar de hel. Hij is toch vervloekt? En dan zegt hij nog, het is rechtvaardig. Ik heb het ernaar gemaakt. Als God me vandaag in de hel gooit. Om voor eeuwig mijn tong te kauwen in de pijn. Heren, uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. Hoe is die man nou zo ver gekomen? Dat blijkt ook uit wat hij zegt. Hij zegt, vreest gij ook God niet? Dat is een vermaan aan zijn makker, maar dat is tegelijkertijd de erkentenis, zo was het bij mij nou ook, tot een ogenblik geleden. Tot het moment dat God mijn ogen geopend heeft en dat hij de schellen van mijn ogen heeft laten vallen, was het bij mij net eender. Ik vreesde God niet. God heeft nog nooit in mijn leven de plaats gehad die hij verdient. Als mijn schepper en mijn onderhouder. God heeft nog nooit een plaats gehad in mijn hart. Ik heb hem niet gevreesd. Dat is mijn zonde. En dat is het, gemeente. Dat is het. En daar vloeien alle andere zonden uit voort. En nou is dit in zijn leven gebeurd. Die God die hij nog nooit geëerd heeft. Die God die nog nooit een plaats in zijn leven gehad heeft. Zeker geen allesbeheersende plaats. Die God voor wie zijn hart altijd nog gesloten gebleven was. Die God die hij nooit toegelaten had in zijn ziel. Die God die hem nog nooit had mogen regeren. Die God voor wie hij nog nooit in waarheid en in oprechtheid gebogen had. Die God voor wie hij nog nooit schuldenaar geworden was. En wiens genade hij nog nooit had aangeroepen. Die God heeft zich nu in zijn leven gepresenteerd. En wel zo dat hij hem niet meer ontlopen kon. En hij weet het. Nu ga ik die God die ik nooit geëerd en gediend en gevreesd en bemind heb. Die God ga ik ontmoeten. En ik kan hem niet ontmoeten. Ik kan niet voor hem bestaan. Ik heb zonder hem geleefd. En nou moet ik zonder hem sterven. Hoe moet dat? En dan weet hij niet hoe het moet. Op dit moment weet hij niet hoe het moet. Eén ding weet hij wel. Dat hij voor die God voor wie hij nog nooit eerbied gehad heeft en voor wie hij nog nooit ontzag gehad heeft, dat hij voor die God nu wel eerbied heeft. En respect. En één ding weet hij er nog bij, dat hij voor zijn ziel die hij altijd verwaarloosd heeft, nu ineens zorg ging krijgen. En niet alleen voor zijn ziel, maar hij heeft ook altijd geleefd in de verwaarlozing van de zielen van anderen. Dat kan ook niet meer. Hij krijgt nu ook zorg voor de ziel van zijn medemens, van zijn medezondaar, die hetzelfde oordeel is, die vandaag ook nog God moet ontmoeten en die evenmin voor die God bestaan kan. Man, zo zegt hij, vrees God toch.
Nog een paar uur en dan is het met ons gedaan. En dan staan we voor God. Hoe moet dat?
Dat is een mooie trek. Dat hij bezorgd is met de ziel van zijn medemens. Hij heeft zelf nog niet eens deel aan de verlossing. Nee, daar heeft hij geen deel aan. Hij heeft zelf nog niet eens hoop dat de Heere hem genadig zal zijn. Hij heeft nog geen woord van de Heere Jezus voor hem persoonlijk gehoord. Maar hij is al wel bezorgd voor zijn medemens. Wat is dat? Nou, dat is klinkklaar en duidelijk een bewijs van zijn waarachtige bekering, gemeente. Hij heeft zelf met de zonde gebroken. Radicaal. Daar zit zijn zaligheid niet in, maar het is wel onmisbaar. En hij begeert dat die medezondaar nu ook met zijn zonde zal breken. Er is liefde in zijn ziel gekomen, ook een wonder. Dat heeft hij nog nooit gehad. Hij was wel een struikelbok voor anderen. Wie weet heeft hij deze andere moordenaar wel meegelokt. En wie weet is die andere moordenaar wel in zijn kielzog meegegaan. En heeft hij wel zoveel invloed, zoveel slechte invloed gehad op hem en op anderen misschien. Dat ze door hem in het kwaad terechtgekomen zijn. Nog nooit heeft hij liefde voor de ziel van een medemens gehad. En nu in één keer wel. Dat is bewijs van waarachtige bekering. En dat heeft de Heer hem geleerd. Door zijn geest. En zo doet de Heer het nog. Zo doet de Heer het nog in het leven van mensen. Dan gaan we dat verstaan wat deze moordenaar ging verstaan. Dat wij God niet gevreesd hebben. Dat we God die plaats nooit gegeven hebben die hij waardig is te hebben in ons leven. En dan gaan we dat ook beleiden. Met woord en daad. Dan gaan we genade zoeken bij de Heere. Gaan we het erkennen. Heere, ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. Ik heb u niet gevreesd. Ik heb u niet gediend. Ik heb mijn leven aan u onttrokken. Ik heb het voor mezelf besteed. Ik heb het in mijn eigen dienst besteed. Ik heb er van gemaakt wat ik ervan wilde maken. Om mijn eigen vlees te strelen. Om mijn eigen lusten uit te leven. En om mijn eigen weg te gaan. Maar ik heb u niet erkend en ik heb u niet geëerd. Heere, dat is de wortelzonde van mijn bestaan. Ik heb u niet gevreesd. En dan worden we ook bewogen met onze medemens. Dan kun je het niet zomaar aanzien dat je medemens voortgaat op de weg naar het verderf. Dan kun je het niet zomaar meer aanhoren dat de naam van de Heere gelasterd en onteerd wordt door een medemens. Zijn die kenmerken er nou in ons leven, gemeente? Die getuigen van de waarachtige bekering en van de verandering van ons hart en van ons leven. Die bewijzen waaruit blijkt dat de Heilige Geest aan het werk getogen is in ons leven. En intussen, en daar komt zijn geloof. Intussen geeft hij er ook blijk van dat hij nu een hele andere kijk gekregen heeft op de Heer Jezus. Want dat is nogal een verschil. Nu. En een ogenblik geleden toen hij met die anderen meespotte. En toen hij dat wel aandurfde om Jezus uit te dagen en te zeggen verlos uzelf en ons. Dan zullen we in u geloven. Toen zei hij dat. En toen dacht hij dat ons straffeloos mocht zeggen. Maar nu. Nu zegt hij om te beginnen ronduit dat de Heere Jezus niets onbehoorlijks gedaan heeft. Wij wel, wij wel. Wij ontvangen strafwaardig hetgeen we verdiend hebben, zo zegt hij tegen zijn collega. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Moet u dat eens even indenken. Wat een getuigenis. Er is er op Golgotha nog niet één geweest. De discipelen waren weggevlucht, dus die waren er niet bij. Maar er is verder nog op Golgotha niemand geweest die één goed woord voor de Heer Jezus gesproken heeft. Geen één. Ze hebben hem allemaal overladen met schimp en smaadtaal. En ze hebben hem allemaal met woorden gekrenkt en gekwetst en verwond. En wat hebben ze bij zijn beschuldiging voor het rechthuis van Pilatus gezegd?
En wat hebben ze in het Sanhedrin gezegd? Hij lastert God. En voor Pilatus hebben ze getuigd dat hij het volk in oproer brengt. En wat al meer aan valse beschuldigingen. En hier is er één. En hij ontmoet hem voor de eerste keer in zijn leven. Maar door het krachtdadige en onwederstandelijke werk van de Heilige Geest krijgt hij een juiste kennis van de Heere Jezus. En hij zegt, hij heeft niets onbehoorlijks gedaan. Hij is zondeloos. Terwijl iedereen hem hoont en lastert. En deze moordenaar is er nog niet eens beschaamd voor om voor zijn mening uit te komen ook. Want hij durft dat hardop te zeggen, zodat anderen het ook kunnen horen. En op deze manier spreekt hij uit, en later wordt dat nog wel duidelijker, dat er een totale verandering in zijn denken heeft plaatsgevonden. Ook niet alleen omtrent zijn zonde, niet alleen omtrent zijn leven, maar ook omtrent de Heere Jezus Christus. En zo breekt zijn geloof in deze getuigenissen door. Gaat dwars tegen het oordeel van iedereen op Golgotha in. Hij heeft niets onbehoorlijks gedaan. Maar hoe komt die man erbij om dat van de Heere Jezus te zeggen? Hoe die erbij komt? Precies langs dezelfde weg waarlangs Petrus erbij kwam om te getuigen. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En hoe was Petrus daartoe gekomen? Dat heeft de Heere Jezus zelf gezegd. Petrus, vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. Hoe is deze moordenaar ertoe gekomen om te zeggen, deze Jezus heeft niets onbehoorlijks gedaan. Hij is zondeloos, hij is heilig en rein en vlekkeloos. Hij verdient niet hier te hangen. Hij verdient niet onder dit oordeel te zijn. Dit is allemaal onrecht. Wat hier gebeurt, hoe komt hij erbij? Dat heeft Gods genade, dat heeft Gods geest hem geopenbaard. Dat is geen vrucht van eigen conclusie trekken. Dat is geen redenering. Dat is niet. Nee, dat is werk, vrucht van het werk, het inwendige werk van de Heilige Geest. En God die dat hem leerde, heeft hem ook nog vrijmoedigheid gegeven om het hardop te zeggen. En daarna richt hij zich tot Christus. En hij zeide tot Jezus, Heere, gedenk mijner, als ge in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Zij, dat is geloof. Vergeet niet hoe de Heere Jezus hier is. In vernedering, in de diepste vernedering. Als het ooit waar was wat Jesaja 53 zegt, dan is dat nu waar. Nu Christus als een gevloekte, als een uitgeworpene aan het kruis hangt. Hij heeft geen gedaante of heerlijkheid dat wij hem zouden begeerd hebben. Wie ziet er nu wat in een bebloede, in een gemartelde, in een ter dood veroordeelde, in een aan het vloekhout gehangen mens? Wie ziet daar nu wat in? Als we hem aanzagen, zo had hij geen gestalte dat we hem zouden begeerd hebben. Nee, natuurlijk niet. En zo ziet deze moordenaar de Heer Jezus. Veracht. En de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten. Dat ziet hij met zijn natuurlijke ogen. En toen hij pas op Golgotha aankwam en toen hij pas aan dat kruis genageld was, toen zag hij meer niet dan dat. Meer niet dan dat. Maar toen God door zijn geest begon te werken, toen kwam er niet alleen bekering, maar toen schonk de Heilige Geest ook ogen des geloofs. En door die ogen des geloofs is die man toen op een hele andere manier gaan kijken. En toen was er voor het natuurlijke oog niks veranderd. O nee, de Heere Jezus was nog steeds dezelfde verachte en nog steeds dezelfde onwaardige en nog steeds dezelfde man van smarten. Maar nu zag hij met ogen des geloofs, en waar het natuurlijk oog niets begeerlijk ziet en aanschouwt, daar heeft hij de schoonheid van de Heiland gezien, zoals Johannes dat onder woorden brengt, en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd.
Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. En dat kan nou alleen diegene volgen die het met hem heeft mogen zien en aanschouwen. De natuurlijke mens begrijpt er niks van. Maar degene die het door de geest geleerd heeft, die kan dat vatten. Omdat hij weet uit eigen ondervinding wat dat is om zo met ogen des geloofs op de gekruisigde zaligmaker te mogen zien. En waar blijkt dat dan uit? Dat hij iets van de heerlijkheid van Christus aanschouwt. Wel, hij noemt hem Heere. Heere, gedenk mijner als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Heere. Vastgespijkerd aan het kruis. Machteloos. Noemt die moordenaar hem Kyrios. Gebieder. Almachtige. Toch. Want de geest laat hem zo zien. En de geest laat hem zien dat deze gekruisigde waarlijk is wat het bordje boven zijn hoofd zegt. Koning. Hij vraagt immers, Heere, gedenk mijner, als ge in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Die machteloze, handen en voeten vastgespijkerd aan het hout. Toch koning. Daar heeft de mens waarlijk geloofsogen voor nodig, nietwaar? En hij ziet dat Jezus sterven gaat. Hij weet het, dat Jezus net als hij zelf vandaag nog sterven gaat. De vloekdood sterven gaat. Naar het oordeel van de wet voor eeuwig verloren zal zijn. En toch, het geloof doet hem anders tegen Jezus aanzien. Het geloof geeft hem andere gedachten omtrent de toekomst van Jezus. Hij gaat wel sterven. Maar hij zal toch leven. Hij hangt aan het kruis. Hij gaat de dood in, de vloekdood. En toch zal hij leven. Waar blijkt dat uit? Omdat die man vraagt, Heere, gedenk mijner. Wanneer dan? Nu aan het kruis? Nee. Als ge in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Als gebeuren gaat wat gebeuren zal. Dat u namelijk de heerlijkheid zult beërven. Hij weet dat Jezus door de dood niet onder zal gaan. Hij weet dat, ook al zegt de wet het 100.000 keer, dat iemand die aan een vloek houdt sterft vervloekt is. Dat in dit geval vanwege de onschuld en de waarachtigheid van Jezus nooit waar kan zijn en blijven. En dat Jezus leven zal door de dood heen. En zo ziet zijn geloof over het graf heen. Zo ziet zijn geloof over de gruwelen heen. Zo ziet zijn geloof over de dood heen en over de spot heen. En al zullen ze dan allemaal die koning verlaten. Die moordenaar gelooft in hem. En waar komt dat geloof dan vandaan? Nou, niet uit de natuur. Dat is ook niet gegroeid op de akker van zijn eigen hart. Hoe zou dat kunnen? Zo'n geloof? Dat is van de Heilige Geest die het gewerkt heeft door het woord. En daarom is er tegelijkertijd, want dan blijkt het zodoende ook dat het een waarachtig geloof is. Dan is er tegelijkertijd ook het besef van eigen nietigheid. Want met zo'n geloof is een mens wel groot, maar wordt hij niet groot. Met zo'n geloof is een mens al verlost. Maar dat wil niet zeggen dat hij nou heel veel van zichzelf gaat verwachten. En het besef van de grootheid van de Heere, de Kyrios, de koning die een koninkrijk heeft en die sterven gaat, maar toch leven zal. Het besef van de grootheid van deze Christus gaat bij hem gepaard met een besef van eigen kleinheid. Waar we dat dan lezen? Nou hier, wat vraagt hij? Wat vraagt hij nu al met al aan de Heere Jezus? Heere, gedenk mijner. Hij vraagt niet of hij een vooraanstaande plaats in dat koninkrijk mag krijgen, dicht bij de Heere Jezus, zoals hij nu ook aan het kruis dicht bij de Heere Jezus is. Nee. Hij vraagt zelfs niet eens om een plaatsje in dat koninkrijk. Hij vraagt niet, Heere, mag ik bij u zijn in dat koninkrijk? Hij zegt zelfs niet, al zou dat dan maar op een achteraf plaatsje zijn. Hij vraagt niet eens of hij in dat koninkrijk met en bij Jezus zijn mag. Hij vraagt alleen maar om de gedachten van Jezus. Heere, denkt u aan mij? Meer niet. Hij vraagt geen brood. Hij vraagt geen boterham. Hij vraagt geen hapje brood. Maar hij vraagt alleen maar een kruimel. Heere, denk eens aan. Als u straks in uw koninkrijk en uw heerlijkheid bent en ik ben in de buitenste duisternis. Ik ben verloren. Een ander perspectief heeft hij toch niet. Wilt u dan nog eens aan me denken? Dat is alles. En dat was al meer dan hij verdiend had. Dat was hij al niet waard. Maar iemand die werkelijk verootmoedigd wordt, die heeft geen grote mond en die heeft geen grote wensen meer. Maar die zegt, Heere, wil u nog eens aan me denken? En zelfs dan krijg ik al meer dan ik verdiend heb. Nou beseft hij heel goed dat hij niets bezit. En dat hij zijn leven lang verzondigd heeft. En dat hij in zijn zondige leven alles ook nog doorgebracht heeft. En dat er niks van hem deugt. Wat kan hij God nou aanbieden? Daar staat hij nou aan het eind van zijn leven. Nog een paar uur heeft hij te leven. En wat heeft zijn leven nou voor God betekend? Wat kan hij nou tegen de Heere zeggen? Heere, nou hebt u me zoveel jaar gegeven. 20 jaar of misschien was die 40 jaar of misschien 50 jaar. Hier is de oogst van mijn leven. Wat kon hij nou laten zien? Niks. Zonde, schuld, verdorvenheid, ellendigheid. Doorbrengen van Gods goederen. Het verkwisten van de talenten. God niet op zijn plaats gezet. De Heere niet gevreesd. Wat kon hij de Heere aanbieden? Niets anders dan schuld en nog eens schuld. Nou gemeente, als je er zo voor staat, dan is zelfs een gedachte van Jezus al meer dan je verdiend hebt. Maar verder durft hij dan ook niet gaan. Heere, gedenk mijner. Ziet u wat er gebeurd is nou bij die man? Oh, wat een ontzaglijke verandering. Enige tijd geleden vroeg hij nog om bevrijding. Om het kruis afgehaald te worden. Weer leven te mogen. Weer gezond te mogen zijn. En natuurlijk dan ook zijn eigen gang weer te kunnen gaan. Maar nu vraagt hij helemaal niet meer om bevrijding. Nu vraagt hij helemaal niet... Oh nee, hij vraagt alleen maar om een kruimeltje genade. Nu vraagt hij, Heere, denk eens aan me. Geestelijke zaken hebben de overhand gekregen. En daar gaat het om. En dat is nou groot geloof. Dat is net zo'n geloof als bij die Canaanese. Heer, ik vraag niet om brood dat u de kinderen zou moeten ontnemen. Maar ik vraag om die kruimels die... op de grond vallen waar de hondekens goed mee zijn. O vrouw, groot is uw geloof, zei de Heere Jezus toen. En dan zit er ook kracht in dat geloof. Daar zat er bij die Canaanese vrouw ook kracht in. En er zit bij deze moordenaar ook kracht in. Deze onwaardige. Hoewel hij het inderdaad beleiden moet dat hij alles verbeurd en verzondigd heeft. En dat de eeuwige straf ook nog waardig is. Overeenkomstig wat hij gedaan heeft en wat zijn leven geweest is. Toch durft hij zijn stem op te heffen en de Heere te vragen. Hij durft naderen. Hij durft toch te vragen. Zij het dan in alle bescheidenheid en in alle voorzichtigheid, in het besef van alle onwaardigheid. Heere, gedenk mijner. En waardoor is die man nou niet verlamd geraakt, geestelijk? Hoe komt het nu dat als een mens zo diep voor God moet buigen, dat hij zeggen moet, wij toch rechtvaardig enzovoort. Hoe komt het nu dat als een mens
alles van zichzelf veroordeeld ziet, dat hij dan toch aan de Heere durft te vragen, aan die heilige, aan die onschuldige, aan die rechtvaardige Christus, tegen wie hij gezondigd heeft, met wie hij gespot heeft, die hij gehoond heeft. Hoe komt het dan dat zo iemand toch tegen de Heere durft zeggen, Heere, wil u straks nog eens aan me denken? Wat geeft hem nou vertrouwen dat de Heere hem niet zal verstoten? Dat zou toch kunnen? Wat geeft hem nou vertrouwen dat de Heere niet tegen hem zou zeggen, man, dat had je nou eerder moeten vragen, nou is het te laat. Nou kun je op je sterfbed, nou kun je vlak voor de poorten van de dood nog wel ineens vroom worden, maar nou is het te laat, nou is je genadetijd voorbij. Dat zou de Heere toch rechtvaardig kunnen zeggen? En wie weet wat voor bestrijdingen er in zijn ziel opgekomen zijn en hoe vaak die gedachten door zijn geest gegaan zijn. Maar wat geeft hem dan toch moed om het te vragen? Wat geeft een ter dood veroordeelde toch moed om de Heere om genade te bidden? Wat geeft Job moed om zijn rechter om genade te gaan vragen? Wat geeft de zondaar moed als alles hem aanklaagt van binnen en van buiten om toch te zeggen, gena, o God, gena. Is geen verklaring voor dan alleen, niemand kan tot mij komen, tenzij dan dat de Vader die mij gezonden heeft, hem trekken. Dat is de verklaring. Dan zou een mens wegvluchten bij de heilige vandaan. Maar dat hij dan toch als een boetvaardige zondaar met een veroordeeld geweten en met een beschuldigend hart aan de voeten van de Heere Jezus valt en daar blijft liggen met de bede, gena, o God, gedenk mijn Heer als je in uw koninkrijk zult gekomen zijn. De verklaring daarvoor ligt in wat die mens zelf niet weet. Maar dat is dat de Vader bezig is hem te trekken. Onwederstandelijk te trekken. En dan kan hij niet wegblijven. Dan moet hij blijven liggen. En dat doet die man ook. Want de Heere heeft geen antwoord gegeven. Nee? Nee, niet direct. Want de werkwoordsvorm in het Grieks laat zien dat hij dit niet één keer vroeg, maar dat hij dit herhaaldelijk vroeg. En dat hij bleef bidden en bleef worstelen, ook toen de Heere niet terstond antwoord gaf. Er komt wel antwoord, jawel. Want op uw noodgeschrei deed ik grote wonderen, maar de Heere kan het soms wel eens beproeven. En hij bleef daar hangen, hij bleef daar aan de Heere vragen, Heere, gedenk mijner, Heere, gedenk mijner, als je in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Wel, gemeente, wat het antwoord van de Heere Jezus daar dan tenslotte op was, dat hoop ik u volgende week voor te mogen houden. Maar dit is de weg naar het paradijs. Dit is de weg waarlangs God arme bedelaars zalig maakt. Amen. We zingen Psalm 54, het eerste vers.
Heren, we willen samen uw grote naam nog danken voor het evangelie dat wij mochten horen. U hebt het gedaan in het leven van die moordenaar. U hebt hem, zei het dan dat het op de valreep was, op het laatste ogenblik van zijn leven, nog aan Satans macht ontrukt, als een brandhout uit het vuur gehaald en hem tot eigendom van de Heere Jezus gemaakt en hem waarachtig geloof geschonken in die gekruisigde zaligmaker. Ach Heere, wij bidden u om datzelfde genadewerk ook in ons leven. Want het moet er toch zijn. De vruchten moeten toch openbaar komen. Bekering en geloof kunnen toch niet gemist worden. Heere, werk dat en laat zo ook het lijden, het sterven van de Heere Jezus in ons leven vruchten mogen dragen. Opdat wij samen met al die verlosten ook waarlijk uw roem en uw lof mogen zingen. Want dat zal dan inderdaad toch hun werkzaamheid, hun bezigheid zijn. Als ze verlost van zorg ontslagen u mogen roemen die hen zelfs eeuwige blijdschap geeft. Heere, wij bidden u om dat genadewerk voor het eerst of opnieuw. Schenk het ons en laat zo ook het werk van de Heere Jezus in ons leven niet ijdel, niet vruchteloos blijven. Het was hem beloofd dat hij zaad zou zien en hij zag er al direct een aan het kruis toen hij hoorde bidden, Heere, gedenk mijner, als je in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Daar zag hij het zaad al. Heere, mag de genade van Christus ook in ons leven werken, zodat wij ook bij dat zaad mogen horen. We bidden u om uw gunst, ook verder deze dag en deze week, in alles wat we te doen hebben. Sterk ons tot onze arbeid, waar we die arbeid ook verrichten. Op het land, in ons gezin, in onze huizen, op een bedrijf of aan boord. Op zee, Heere, we moeten overal krachten krijgen, overal bewaard worden, overal uw gunst ontvangen. Schenk ons die, om Jezus wil. Amen. Psalm 86, het derde vers. Verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.